En het is de bedoeling ook dat zijn mentor bij ons thuis komt. En dat hij dan een dagje mee naar school gaat. Maar ook kijkt, oké, hoe ziet jouw kamer uit? Dus hij heeft nu anderhalve week geleden gezegd, ja, papa, mama, ik hoef geen Ajax-kamer meer, maar doe maar gewoon een voetbalkamer. Want als mijn trainer komt, op mijn mentor, dan moet dat dan natuurlijk wel een klein beetje neutraal wezen. Ja, ja, ja. Dus
ik kom binnenkort aan de klus. Welkom bij de PZC Voetbal Podcast aflevering 17. We zitten hier met sportjournalist Michiel Bouwman. Jan Dagenvos is eventjes op pad. En de trainer van Veren, de 30-jarige Lorenzo de Groot. Hij speelde voor tal van clubs, van RCS tot Veren tot Vlissingen. Komen uitgebreid over zijn carrière en ook over zijn trainerschap. Het pakte de periodetitel de eerste, maar verloor daarna 4 keer. Natuurlijk opvallend. En wat ook opvallend is dat hij een 7-jarige zoon heeft die volgend seizoen al naar PSV vertrekt. Hoe gaat het allemaal combineren? Wat voor reacties krijgt hij erop? Tal van vragen. Welkom Lorenzo.
Ja, goedemorgen.
Welkom Michiel. Goedemorgen heren. Allereerst ben ik benieuwd wat jullie is opgevallen dit voetbalweekend. Lorenzo, ik begin bij jou.
Ja, ik volg mijn oude clubje RCS nog steeds. Kom ik uit de jeugd en ze hebben de koppelpositie weer teruggepakt.
Ja, ploeg waar je op je 16 al debuteerde volgens mij. Hè?
Ja, klopt. Klopt, onder Michel Leonard kreeg toen de kans. En nou ja, goed, mooie jaren beleefd. En het blijft leuk om die gasten nog steeds te volgen. En oude teamgenoten die er nog steeds spelen.
Ja, wie zit daar bijvoorbeeld nog, waarmee jij speelde?
Nicky van Merrienboer is onder andere nog een oud teamgenoot van mij die ik nog regelmatig spreek. En nou ja, goed, die staat er week in week uit in de basis op het middenveld.
Maar nog een goal en assist dit weekend. Wat een overtuigende overwinning levert RCS de koppositie op. Ze stond bij ons in de krant. Opvallend wat Ralf Zegers zei, de trainer. Hè? Vond ons te goed vandaag.
Dat was lekker.
Ja, lekker. Ik moet er volgende week tegen. Dus nou, lekker dan. Ze wonnen met 6-0 van SSV. Maar ja, jouw wedstrijd is klaar op zaterdag. Eerst wat je dan doet, Lorenzo, uitslag voor RCS bekijken?
Nou ja, tegenwoordig kijk ik dan alle uitslagen. Eerst natuurlijk in onze eigen competitie. En wij hebben ook een bijzondere competitie. Als je het goed bekijkt, de ranglijst. Alles staat dicht op elkaar. Iedereen kan van elkaar winnen en verliezen. Maar daarna ga ik inderdaad wel het rijtje af en dan begin ik meestal wel bij RCS, ja.
Ja, dus als er ploeg is waar je ooit nog trainer zou willen worden, RCS staat dan bovenaan?
Nou ja, goed, dat zou een mooie club wezen inderdaad als ik mijn trainerschap hierna weer ga oppakken. En ja, daar zou ik wel een keer trainer van willen worden.
Je pakt zeker ook de koppositie omdat Luktor, Henkesand en de Meeuwen tegen elkaar moesten. Luktor won met 1-0, waardoor het RCS nu de koppositie overnam van de Meeuwen. Michiel.
Ja, wat mij opviel was uit de competitie van Lorenzo's club Veren. De koplopers daar zo zijn Capelle en GPC, zoals jij weet. Die vechten samen uit wie de kampioen gaan worden.
We hebben het over vierde klasse.
Vierde klasse B. En op de weg hier naartoe in de auto dwaalde mijn gedachten een beetje af naar begin dit millennium. Dat is misschien nog een beetje van voor jullie tijd. Maar toen speelden Capelle en GPC allebei nog op heel respectabel niveau. Eerste klasse hebben ze allebei gespeeld.
GPC heb ik tegengespeeld, eerste klas. Ja. Capelle niet, maar GPC.
Ja, dat was een paar jaar daarvoor nog. Met mooie namen als David den Hollander en Niels Kolen. En bij GPC Pinas, Robin de Pachter en zo. En ja, nu staan ze dan samen in de vierde klasse. Dat soort van de verhankelijkheid van het voetbal. Dat vind ik wel eigenlijk
ja,
wel
ja, ik las ook de naam van Najib Boughmari.
Ja, die scoorde.
En die speelde toen, ja, waar heb ik het over, 12, 13 jaar geleden ook al bij,
ja,
bij GPC.
Ja, die zit er ook al lang bij inderdaad, ja. Ook nog bij Kloeting gezeten volgens mij.
Ja, klopt. En je die speelt regelmatig
bij Terneuzen heb je daar nog mee gespeeld, denk ik, Lorenzo.
Ik heb nog bij Terneuzen bij gespeeld ook, ja. Klopt, ja.
Ik dacht eigenlijk dat je over iets anders ging beginnen, Michiel. Uit de competitie bij Veren zei je. Ik dacht, die gaat het over de wedstrijd van vorige week dinsdag hebben. MZVC tegen Nieuwdorp. Want wat gebeurde daar allemaal en hoe staat het er nu voor?
Ja, discutabel doelpunt daar. Als ik het zo las. Als je direct scoort uit de scheidsrechtersbal, dan mag die niet tellen volgens mij. En nou goed, dat erkende de scheidsrechter afloop ook wel. Maar ja, hij stond en dat betekende ook de overwinning.
Ja, voor MZVC ook gelijk 1-0 gebleven. Ja, wat voor reactie krijg jij daar dan op uit de competitie? We zitten hier bijvoorbeeld in een competitie-app. Nee, ja, wat krijg je ervan mee?
Ik zit niet in een competitie-app, maar je hebt het natuurlijk wel onderling, daar heb je het erover. En in eerste instantie is het dan van MZVC die van Nieuwdorp wint. Ja, dat is al vrij opvallend, vind ik. Nieuwdorp acht ik toch een top 4 ploeg. Ja, en dan winnen ze en dan hoor je uiteindelijk hoe het doelpunt is gevallen. Ja, toch wel een hele bijzondere manier. En nou ja, goed, ze zijn erin tegen beroep gegaan. Alleen ja, ik denk dat we allemaal weten dat de KNVB daar niks meer mee gaat doen.
Nee, want dat zei de trainer wel, hè, van Tom Koelen van Nieuwdorp. Het ligt nu bij de KNVB, we zien wat eruit komt. Maar Michiel, jij gaat nog contact opnemen. Maar...
Ja, ik ga nog wel even een lijntje leggen. Maar wat Lorenzo al zegt, ik denk niet dat dit zelfs in België gaat leiden tot het overspelen van die wedstrijd of zo. Bij een scheidsrechter, het dwaling.
Maar het was bij Genk Anderlecht, waar je het over hebt. Ja, nu ik het zo zeg, Vertonghen had dat toch ook een keer bij Ajax, Jong Ajax tegen RKC. Dat er een scheidsrechterbal kwam die in één keer binnenschoot. En toen mocht RKC daarna gewoon scoren. Maar... Ja, dat... Zover geven was MZVC niet.
Nee, klopt. Het was volgens mij nog onder Jong Ajax.
Jong Ajax was
Jong
het,
Ajax inderdaad. En die liet toen een vrije bal doorgaan. Dat heeft MZVC niet gedaan. En de 90 minuten zijn uitgespeeld. Dus de stand blijft staan op dit moment. En ik ben wel heel erg benieuwd. Ja, ik acht de kans echt heel erg klein. Maar ik denk dat de KNVB hier niks meer aan gaat doen.
Maar ik denk het ook niet, nee.
Mijn zaterdagavond verspeelde zich vooral af op de bank. Het rustig avondje. Ik zat een beetje Eredivisie te kijken. En ik schakel in op het moment dat Roemeratu van RKC een rode kaart kreeg. En normaal denk je, een speler die rood krijgt gaat in beroep, handgebaren. Niks van dat alles. Kunnen jullie dit moment hebben gezien?
Ik heb het moment gezien, inderdaad. Roemeratu is mijn oude buurjongen.
Okay.
Zijn broer was altijd mijn beste vriend. Dus ik spreek hem nog vrij vaak. En zijn oudere broer speelt nu bij mij ook bij Veren. Dus ja, dan
dat is Anwar Roemeratu, denk ik.
Nee, dat is zijn neef. Geraldo Roemeratu is nog een broer van Godfried. En ik zag het moment en je zag gewoon duidelijk dat hij te laat was. En hij had het gevoel, bij het inzetten van zijn sliding volgens mij, wist hij ook al voldoende.
Ja, zonder commentaar liep hij het veld af. En ja, terecht. Maar goed, absoluut. Je ziet het niet al overal gebeuren, zeg maar.
Nee. Ik denk dat hij heel schuldbewust was in de zin van, ik ben te laat en ik kan hier wel tegenin gaan, maar... Ik denk dat hij
Maar je oude buurjongen, dus het verrast jou niet dat hij zo reageerde? Of was het vroeger een ander mannetje?
Hij was nog steeds zoals hij eigenlijk is. Heel ingetogen, respectvol. En goed, zijn positie in het veld is wel wat veranderd ten opzichte van hoe ik hem ken. En, maar het is nog steeds dezelfde jongen die was.
Ja, wel een mooi voorbeeld voor de jeugd hoe je rode kaarten in ontvangst ook kan nemen. Opvallend dat Goes verloor, de koploper.
Pijnlijk. Laatste minuut, hè?
En de laatste minuut. Ja, Daniel Wissel zou misschien aanschuiven vandaag. Ook een bekende van jou, Lorenzo. Maar als hij 3 keer had gescoord, had hij hier misschien wel gezeten, denk ik.
100%. 100%. Ik heb hem nog geappt en dan app ik alleen maar 90+1. En dan weet hij meestal wel genoeg. Zuur voor Goes.
Ja, ook in de heenronde verloren ze er ook al van. 4-3. Maar het was ook goed nieuws voor Goes, Michiel. Want wat gebeurde er een dag later? Dongen.
Moet je me even helpen, hoor.
Dongen verloor ook. Van best vooruit. Dongen is de nummer 2. Dus dat was dan al met al nog goed nieuws. En het debuut van Royceel James, minuut 63. Maar goed, het levert toch een 2-1 nederlaag op. Maar goed, vorige week bedoel ik uitgebreid over Goes gepraat. Dus gaan we vandaag niet weer opnieuw doen. Maar wel even een zijsprongetje. Jullie zitten in de competitie bij Goes zaterdag.
Ja, klopt.
Ik begin al een beetje te lachen. Maar je hebt ooit een keer gezegd, niet zo heel lang geleden, van dat Goes zaterdag. Ik vind dat toch een beetje competitievervalsing.
Ja, wij bereiden ons voor met de 22 man die wij bij de club hebben. En dat doet elke club die in de 4e klas speelt. En als je dan ineens op de zaterdag 3-4 jongens van de Goes zondag 1 mee ziet komen. Ja, die zijn een ander niveau gewend. Als je die dan toch op zaterdag hun minuten mag laten geven en vervolgens zondag toch op de bank mag neerzetten. Ja, dat vind ik niet helemaal kloppen.
Nee, het is een beetje zoals bij de jong elftallen, zeg maar. Jong Ajax, jong PSV. Ja. Die kan je tegen spelen op maandag of vrijdag. En dat zijn totaal verschillende teams dan.
Absoluut. En dan vind ik het ook al competitievervalsing. Alleen dan heb je nog wel, dat is profniveau. Mm-hmm. Dat scheelt in principe 1 niveau met elkaar. En ja, bij ons scheelt dat 5 niveaus inmiddels. Het is Goes.
Vierde
divisie heet dat tegenwoordig. En wij 4e klasse. Ja, ik denk dat dat toch wel een veel groter verschil is dan in het profvoetbal zelf op dit moment.
Ja, want ik heb Wouter Engelsman er wel eens over gesproken. Die zei ook van ja, het is eigenlijk, heeft het weinig zin dat ik daar meedoe, want het niveauverschil is zo groot. Maar dan heb je het over een Engelsman, dan heb je het over een Wiebe Provoost, denk ik, die wel eens meedoet.
Ja, en laatst stond er ook een linksback van Goes zondag 1 in. Nou ja, goed, de lijntjes zijn kort met Daniel. Dus ja, als het dan Veer Goes is, dan krijg ik eerst een appje. Oh ja, die jongens kunnen misschien wel mee kunnen doen. Ja, dan denk je toch wel als trainer zijn van ja, andere voorbereiding. Ik probeer de jongens zoveel mogelijk voor te bereiden op de wedstrijd. Mm-hmm. Ja, het is toch anders voorbereid op een Wiebe Provoost in de spits of dat een van de jongens van de Goes zaterdag er zelf in staat. Los van het feit, het is een hele goede en prima ploeg. Ik denk dat eigenlijk dat ze het nodig zouden hebben. Het gaat ook ten koste van hun eigen spits op de zaterdag.
Daar zit je ook nog mee inderdaad, wat die gasten er zelf van vinden. Jouw weekend, Michiel. Gemert, Kloetingen, 2 uur in de auto gezeten. Wat bracht jou die avond, hè? Het was om 6:00?
Aftrap was 6 uur inderdaad, ja. 2 uur heen, 2 uur terug inderdaad. Ja, het was een beetje, dat was de trainer al de afgelopen zei, een beetje verloren avond, want ja, het was geen leuke wedstrijd. Het was koud en Kloetingen verloor. Ja, dus, ja, wat moet je erover zeggen?
Ja, 3-1, terwijl voor de wedstrijd, dan lees ik de voorbeschouwing. We zitten in een flow. De spelers zijn heel erg bereidwillig om de volgende stap te zetten. Maar niks van dat alles aan.
Ja, de bereidwilligheid was er wel, maar ja, het lukte gewoon niet. En dat kwam ook wel door de tegenstander. Dat Gemert, dat speelde dan thuis, was ook de favoriet voor die wedstrijd. Want die stonden zesde. Of zo. Maar ja, die zakte gewoon in. Eigen helft zei tegen Kloetingen, kom maar. En Kloetingen had dan die bal. En ja, er kwam dan niet zoveel uit. Waardoor je ook echt, nou ja, bijzonder weinig kans had die eerste helft. Ik keek naar mijn collega van het Eindhovens Dagblad, die daar ook was. Die dan een verhaal over Gemert ging maken. En we keken elkaar aan bij het rustsignaal. Ja. Waar gaan we over schrijven? Hoe moet dit nou? Nou, toen scoren ze in de slotfase dan nog uit de corner. Die 1-0 en kwam die wedstrijd een beetje op gang. Maar ja, ik kan me het gevoel van Poelje wel voorstellen. Dat hij een beetje baalt en gefrustreerd is naar dat soort doelpunten. Want ja, je had nooit het gevoel dat Gemert hier wel eventjes de baas was over Kloetingen.
Nee, dat zei hij ook. Van het is gewoon een hele zakelijke ploeg. En als tegenstander heb je het gevoel dat het niet heel veel bijzonder is waar je tegen speelt.
Ja, ja, ik denk dat wij zijn allemaal voetballers geweest of nog steeds. En ik denk dat we allemaal het gevoel wel kennen dat je tegen een ploeg speelt waar je gewoon beter dan bent en de baas over bent. En dat je een eindstand toch verliest. En dat je heel gefrustreerd bent.
Ik heb zaterdag nog een wedstrijd gezien. VCK Axel. Ik zeg niet dat Axel beter was, maar zeker volgens mij niet veel minder dan VCK. Maar VCK is echt zo'n ploeg van, ja, niet heel veel bijzondere voetballers, maar toch echt een hele lastige ploeg om tegen te spelen. En dat heb jij dus ook bij Gemert gezien.
Ja, ja, inderdaad.
Ook een kwaliteit. Maar goed, opvallend was dat Bravard weer op de goal stond en niet Teun van Remortelen.
Ja, dat nieuws verraste mij ook op vrijdag.
Ja, terwijl hij eigenlijk een week daarvoor wel in de basis had gestaan.
Precies, ja. Dat, dus weer een kipperswissel eigenlijk. En dat had dan te maken met het feit dat Bravard wat meer ervaring heeft. En die zou dan van pas komen bij de hoge voorzetten die Gemert veel hanteert. Ja, ik denk niet dat Bravard veel te verwijten valt bij deze doelpunten. Maar ja, dat je daar gewoon weer wisselt van keeper, zeg maar. Dat stijvertje wisselen. Ik denk niet dat het verstandig is in je ploeg.
Nee, het voorbeeld van Arsenal werd volgens mij aangehaald. En,
niet helemaal terecht volgens mij, hoor. Die wisselen wel eens van keeper, maar dat is volgens mij alleen in de bekerwedstrijden.
Ja, Brighton doet het ook vaak.
Ja, klopt. Ja.
Van de Champions League, maar dat is niet echt om tactische redenen volgens mij.
Nee, maar goed, je hebt het er niet meer naar gevraagd, na afloop.
Jawel hoor, ik heb er van Poelje nog even over gesproken. En die vond ook dat Bravard het gewoon goed had gedaan. Dat het weinig te verwijten viel. Maar ja, we zullen zien hoe het volgende week staat.
Ja, volgende week en de week daarna. Een belangrijk rijtje tegen teams die volgens mij allemaal achter Kloetingen staan.
Op OSS na ons, die staan er net boven volgens mij. Ja, die staan er net iets boven, maar ja, wel in de buurt.
Ja, allemaal het rechte rijtje, zoals je het inderdaad omschreven. Klaas van Hekken was terug. Als Becky?
Ja, ja, die heeft zijn basisplaats weer veroverd hoor, na zijn blessure. Dat is gewoon een zekerheidje op het wedstrijdformulier. En op links ook, Rafael Zubiep. Die houden die plek gewoon goed bezet.
Ja, het is wel lekker dat er weer een speler bij is, Klaas van Hekken. Roy Mulder ook in training. Want, was ook wat spelersnieuws, Aydan Milo vertrekt naar Walcheren. Kwam niet echt in de plannen voor van Poelje. Maakte in 2019 als 16-jarige al zijn debuut. 43 wedstrijden gespeeld, maar je had dan toch op meer gehoopt. Baptiste is ook niet meer actief.
Bijzonder
verhaal. Leg even kort uit, want ja, Er waren wat ontwikkelingen ook dit weekend.
Ja, ik was er zaterdag volgens mij niet bij. Ik heb hem niet gezien, maar afgelopen week bereikte het nieuws dat hij niet meer voor Kloetingen in actie zou komen, omdat er, ja, omdat die bepaalde afspraken niet zouden zijn nagekomen. We weten niet precies waar het al om gaat, maar ja, basisafspraken ging het over.
Ja, dus wel zo dat hij niet op pas komende dagen bij een gesprek met Rogier Veenstra, dat hij niet aanwezig was bij een wedstrijd tegen MZC, een oefenwedstrijd, mede door een jetlag. Ja. Dat soort dingen stonden wel.
Daar lijkt dan weer wel communicatiefouten aan ten grond achter liggen. Om het belangrijkste voorbeeld daarvan te doen, maar hij verwachtte dat hij morgenavond nog een gesprek zou hebben, terwijl ze bij Kloetingen al afscheid had van hem genomen. Dus ja, het is een beetje een raar verhaal, maar ik denk niet dat hij nog in het shirt van Kloetingen te bewonderen zal zijn. Nee.
Als ik het zo lees, dan wordt dat inderdaad een lastig verhaal.
Denk ik. Dat denk ik ook, ja.
Nog iets over Azagari vernomen die meetraint nu?
Ik heb hem zaterdag volgens mij ook niet gezien, maar ja, de tijd begint wel een beetje te dringen voor hem natuurlijk. En ja, heeft hij volgens mij ook in de podcast gezegd dat hij ook niet te lang moet gaan wachten met het kiezen voor het vervolg dit seizoen. Want ja, stilstaan is achteruitgang en ik zie hem wel aansluiten eigenlijk.
Roy Mulder trainde ook weer mee, zoals ik net zei. Zware blessure gehad. Nou, als we iemand over zware blessures moeten spreken, dan ben jij het wel, Lorenzo.
Klopt.
Had jij ook altijd dat je extra gretig was, veel gretiger dan anders als je terugkwam van een blessure en weer erbij in mocht?
Met kleine blessures had ik dat zeker. Dan was het herstelperiode was gewoon korter. En dan wou je toch weer terug die basis in. En dan had je twee wedstrijden gemist. En dan dacht je bij jezelf van, het is nu weer mijn tijd. Ik ben weer fit, ik kan weer. Maar ik moet zeggen, ik heb één echt zware blessure gehad. Ja, 2-3 maanden stilstaan. Je verliest een beetje het teamgevoel. Je verliest de aansluiting met de groep. De groep die gaat gewoon door. Je probeert de eerste 3-4 wedstrijden ga je mee.
Ja, trainingen die jij zelfs bezoeken. Ons archief gevonden.
Klopt. Ja, uiteindelijk wil je de aansluiting houden met de mannen. We hadden een hartstikke leuk team op dat moment. En ik had het gevoel van, ja, wellicht na 3 maanden herstellen. Dan kan het wel weer. Nou, dan wil je toch wat dicht bij die groep blijven. Je wilt de aansluiting niet verliezen. Maar ik moet zeggen, na 4 uitwedstrijden, 2 uur lang in de bus zitten met krukken, met je benen omhoog. Ja, daar gaat uiteindelijk de lol er ook wel vanaf. Je zit in je eentje op de tribune. Voor de rest zit er, iedereen was fit op dat moment in mijn tijd. Ja, dan ga je er ook mee stoppen. Dan ga je lekker thuis op het bankje en je volgt het op Twitter. Tegenwoordig X, moet je het noemen. Maar na een tijdje, dan hou je daarmee op. Na trainingen, daar ga je ook niet meer naartoe. En uiteindelijk wordt het echt een eenzaam proces. Ja, absoluut.
Straks komen nog op een opmerkelijke blessure van jou tijdens een wedstrijd. Maar waar ik ook naartoe wil, heb je het gelezen van Wouter Gijs van Oosburg. Ik zal het even introduceren. Ze speelden tegen Cornboys Oosburg. Cornboys kwam op 1-0 voorsprong. Daarna kwam Oosburg langzij. Het was Wouter Gijs die 4 keer scoorde. Een lange blessure gehad. En oktober speelde hij zijn laatste wedstrijd. 4 goals voor de rust en nog eentje na de rust. Dus eigenhandig die wedstrijd omgegooid. En vandaag gretig na een blessure. 5 goals.
Sterk.
Van de 6.
Netjes.
Dan nog even kort over Hoek. Nou, Jan was daarbij, Jan Dagenbos voor ons. Dus gaan we kort bij stilstaan. Speelde tegen Stedoco de koploper, wel een beetje uit vorm. Maar een ambitieuze ploeg. Ze speelde al 2 keer tegen elkaar dit seizoen. Stedoco en Hoek. In de KVB-beker 3-2 voor Hoek. En de heenronde van de competitie won Stedoco dan weer met 3-2. Hij pusht iedereen tot de limit. Stond in de krant. Het ging over Giovanni Delanois, die terug is op het trainingsveld. Poesje deed ook Silvio Haag. Heb je het gezien hoe de 1-0 tot stand kwam?
Ja, Jan zei dat het een schouderduw was. En ik vertrouw dat op het oordeel van Jan.
Nou, als je schouderduw wil zien, dan moet je even naar die beelden kijken. Volgens mij zit hij heel veel in de gym. Silvio Haag zet daar even die man opzij. En met links scoorde hij de 1-0.
Een sterke kerel geworden in de jaren.
Ja. Niet normaal.
Ja.
Dat is wel bijzonder, want hij is dan een aanvaller die inderdaad sterk is. Maar hij heeft ook nog die snelheid. En die combinatie zie je niet zoveel, hoor.
Nee,
je ziet wel eens dat ploegen soms bang zijn voor de speler. Dat had ik gevoel een beetje bij Stedoco. 2-3 man er rondom heen. Stedoco wilde hem ook hebben voor volgend seizoen. Zonder kunnen belangstelling. Dus ik denk dat de wedstrijd bespreken bij Stedoco vooral over Silvio Haring.
Dat denk ik ook, ja.
En mooi nieuws nog, want Jan schreef ook in zijn voorbeschouwing van er zijn veel spelers in het ongewis over hun toekomst, maar er was nog wat nieuws.
Ja, Schalkwijk blijft. Dat is daar echt letterlijk met gejuich ontvangen. Dat is natuurlijk de topscorer daar zo van al sinds al lang. En ja, een bewezen doelpunt te maken, die wil je gewoon houden. En dat is nu gelukt. Dat is knap, denk ik. Ja.
Goede zaak voor ook, denk ik.
Ja,
dat denk hele ik goede voetballer, gevaarlijk. En garantie voor doelpunten.
Precies.
Misschien was jij zijn voorbeeld ooit wel, want hij speelde toch in de jeugd bij RCS?
Ik heb samen met hem in de C1 gespeeld, ja.
Oh, cool. Samen zo gespeeld zelfs?
Ja,
okay. Hij
is mijn teamgenoot geweest, Steve. Dus, ja,
want het verhaal gaat altijd van, het was niet het grootste talent. Jij kan het beamen of doet hij het zelf dan tekort?
Ik vind het altijd wel mooi. Ik spreek Steve wel eens nog privé inderdaad. En we hebben het wel eens over vroeger. En toen de tijd was het inderdaad van, ja, Steve die zat op dat moment veel op de bank. En toen de tijd was RCS nog de club van Walgren in principe in de jeugd om naartoe te gaan. Ja, erop begon JVZ dan wel en dan ging er veel weg. Maar toen was het van, Steve, je kan maar beter naar Walgren gaan, want daar kom je wel in de B1 terecht. En hier misschien in de B2. Ja, dat is toch wel grappig, maar ook weer pijnlijk om te horen als je daar nu aan terugdenkt. Ja. Van, hoe hij het nu zichzelf heeft gemanifesteerd in het Zeeuwse voetbal.
Ja, want jij debuteerde dan op je 16e al bij RCS. Daar was bij hem dan absoluut nog geen sprake van.
Nee, ja, toen vroeger was het nog dat je eerste jaar C's, tweede jaar C's. Ik was tweede jaar, hij eerste jaar. Andersom. Hij eerste jaar en ik het tweede
jaar.
Ja. En het jaar dat hij wegging, dat jaar erop maakte ik mijn debuut bij het eerste van RCS. Nog in de eerste klasse zondag.
Ja, maar je had ook nooit durven bedenken dat het nu zo zou lopen natuurlijk.
Nee,
dat was een van jullie talenten, zoals jij het misschien.
Ik denk dat ik iets meer meer de drive op dat moment had. En dat bij Steve vooral op latere leeftijd is gekomen. Als je ziet wat hij vroeger ervoor deed. Sprintwerk, hardloopwerk, met de bal aan de voet. Ja, hij heeft zich echt zelf ontwikkeld tot de persoon die hij nu is. En voetballer vooral.
En qua spel is hij nog steeds een beetje hetzelfde type spits als hij toen was?
Nou, vroeger vond ik hem meer een beetje een hangende rechtsbuiten. Hij was toen helemaal niet de snelste. En als je hem nu ziet, ja, en niemand houdt hem bij. Ik weet ook zeker iedereen van die lichting in de tijd. Die zou hem uitlachen als hij toen liet zien wat hij nu...
Dat ze zeggen, ik ga ooit tegen Heerenveen scoren.
Ja. Ik bedoel, vroeger was hij echt niet de snelste. En als ik hem dan nu wel eens op beelden voorbij zie komen, hoe makkelijk die mensen eruit loopt. Ja, dat is toch wel vrij bijzonder. Ja.
En zelfs met de aanvoerdersband rond zijn arm. Ja. Elson Hooy hoeven ze niet te verwachten bij Hoeken.
Nee, die heeft dan een keertje meegetraind geloof ik. Maar dat is al gauw, het vuurtje al gauw uitgedoofd. Ja, eigenlijk wel jammer. Het is altijd wel leuk als er zo'n verrassing uit de hoed komt die ineens meetraint. Ja.
Nou, ze zagen het bij Hoek al helemaal zitten hoor. Cor Pot, Dik Advocaat, Kees Jansma, een sponsor, Room namens Curaçao. Aan het kijken naar Elson Hooy, maar gaat er niet
leuk geweest, ja.
Nee, had, op de training had hij het fysiek wat lastig volgens mij. Bij het partijspel lichte krampaanval al. Ja, dan ben je niet topfit als je een Hoek wilde hem gelijk halen voor de inzetbaarheid.
Ja, dan moeten ze verder kijken.
Dan moet je verder kijken, ja. Overigens begon Alexander Embrechts nog aan het seizoen bij Hoek. Die heeft nu getekend bij Roeselaar. En dan zijn we rond de Overhoek, dat dus gelijk speelde tegen Stedoco. SVOD tegen Hellevoetsluis, nog een kort rondje. Dat ging dan eindelijk eens een keer door. Het werd 2-2. Geen koppositie voor SVOD, maar als je een mooie goal wil zien, luisteraars, kijk even bij de collega's van Omroep Zeeland. De 1-1 van SVOD, mooie competitie, een mooi combinatiespel. Inderdaad. En opvallend in die klas ook, Cyrus Kerken verlengt met de trainer en Cyrus Kerken staat laatste.
Ja, dat Cyrus Kerken draait sowieso een raar seizoen. Vorig jaar kampioen, meen ik, in de derde klasse. Ja. En dan dit jaar heel veel moeite om aan te haken in de tweede klasse. En nu 6 puntjes zie ik hier voor me.
Ja, richting de winterstop ging het wat beter. Maar mooi dat dan de trainer wel gewoon verlengt.
Dat je dan wel de tijd toont als club en ook als trainer. Dat vind ik wel mooi inderdaad. Ja,
ik denk ook wel dat het komt door veel geblesseerden. Hollemans is nog steeds geblesseerd. Is wel op de weg terug. Maar ja, dat is wel een bepalende speler die je dan mist op het middenveld. Ja. Absoluut.
Ja, zeker. Dat lees je ook veel terug van blessures en spelers die stopten. Dus ja. Dat kan natuurlijk een vertekend beeld opgeven. Tijd om het over Veren te hebben. Ja, lekker dat je hier nu zit na een 6-2 overwinning tegen Apollo. Al kwamen jullie gewoon op achterstand.
Ja, klopt. Ik had donderdag al gezegd, jongens, we moeten zaterdag 3 punten halen. Want ik ben uitgenodigd voor maandag in de podcast te komen. Dus het is inderdaad wel wat lekkerder om hier dan nu te zitten. Eerste minuut, ja, dan gaat het toch gigantisch mis. Komen we op een 0 of 1-0 achterstand. Ja.
Denk je dan gelijk aan die podcast?
Nou, niet gelijk aan de podcast. Ik denk eerder aan de 3 punten uiteindelijk die ik wil hebben. En die
wat denk je dan als trainer? Want je hebt een plan natuurlijk waarmee je Apollo wil bestrijden. En dan binnen een minuut gaat het dan fout. Dan zak je broek er ook af.
Dan is het heel lastig om nog op dat moment even positief te blijven. En dan laat ik me ook echt wel even gaan. En ik denk ook op dat moment dat ik iets te veel voetballer ben dan trainer. Daar moet ik toch nog wel een klein beetje in schakelen af en toe. En ik kan toch nog wel om mezelf lachen. En de jongens op de bank en in het veld.
Stel eens dat stond de camera op je op dat moment. En je ziet aan jezelf terug. Wat had je dan niet moeten doen bijvoorbeeld?
Ja, nou ja, goed. Dan...
Niet zoals René Haken gisteren.
Nee, ja. je staat toch wel met twee handen in de lucht van. Ja, wat gebeurt hier nou jongens? Kom op, 1 minuut bezig. Ja, het kan gewoon niet.
Maar was het een concentratiefout of pech?
Uiteindelijk waren we... Ik heb een nieuwe... centrale verdediger, die is vroeger altijd spits geweest. En die heb ik nu, sinds dit seizoen, heb ik die centraal van achter gezet. En die wil wel eens in de fout gaan door zich weg te laten lokken door de spits om het middenveld in te stappen. Bal eroverheen. Enorm groot gat. Ja, doelpunt. En dat weten ze. En ze weten ook dat ik het zeg. Maar goed, we spelen vierde klas. Ik mag ook niet te veel van ze verwachten. We moeten het ook gewoon plezier hebben. En uiteindelijk, natuurlijk gaat het om de punten. Maar we zitten ook in een leerproces als een club als Veren zijn.
Voor rust nog om kunnen buigen?
Ja, uiteindelijk onze topscorer Martijn Flink, die had dat op 7. We hadden het net over 5 goals. Martijn Flink die had er 4 gemaakt. En ik verbaas me er nog steeds over. Daar ben ik ook gewoon heel eerlijk in. Dat nog steeds dat wij als Veren zijn er gebruik van deze jongen mogen maken. Die heeft een goud linkerbeen. Al heeft dit heel enorm naar zijn zin. En dat zegt hij ook. Ik vind plezier en vrienden om me heen super belangrijk. Maar ik denk echt, als hij wat meer begeleiding zou krijgen en ook zeker een tweede tot derde klas makkelijk moet aankunnen. Ik bedoel, als middenvelder heeft hij er nu inmiddels 13 in liggen. Ja, dat is toch vrij knap.
Je hebt ook gezegd als je volgens jou geen trainer meer van Veren?
100%. Ik had vorig jaar toen ik ben natuurlijk in de winterstop ben ik interim ingestapt. Mm-hmm. En toen heb ik het ook al eens tegen hem gezegd van ja jongen, als jij echt zou willen en je hebt echt die kwaliteiten daarvoor, dan kan jij makkelijk naar een tweede en derde klasse in de top van de derde klas voetballen. Geen enkel probleem.
Opmerkelijke seizoen jullie bij Veren. Periodekampioen van de 7 wedstrijden, volgens mij 6 gewonnen, eentje gelijk.
Klopt, ja.
Hebben jullie zo hard gefeest dat de alcohol nog weken in het bloed zat daarna of niet? Want 4 nederlagen op rij daarna.
Nou ja, dat hoor je inderdaad gelijk dan van. Periodekampioenen verliezen daarna vaak hun wedstrijden. Nou ja, goed, in ons geval klopt dit ook wel. Alleen bij ons ligt het wel wat anders. We hebben de eerste 7 wedstrijden van het seizoen, hebben denk ik, dat zie je nu ook wel, de meeste uit het rechterrijtje gehad. Op GPC en Kruiningen op dan na. En alles past op dat moment. Ik heb heel veel jonge jongens, een paar jonge jongens uit de jeugd. Uit de jeugd samenwerking Ceres Kerkenveren. En dat zijn jongens van 17 à 18. Ja, dan kan je niet verwachten dat ze al heel constant zijn een heel seizoen lang. En na de derde wedstrijd valt mijn eerste keeper met een gebroken sleutelbeen uit. Ja, dan moet je ook weer een andere keeperswissel uiteindelijk op toepassen. Nou ja, goed, ik had nog 2 keepers. Gijs Kroes had op dat moment de keeperstrijd gewonnen. Maar dan vind je ook nog maar 16. Mag ik daar geen fouten meer van verwachten? Absoluut niet. Hij heeft het hartstikke goed gedaan. En daar hoort ook wel eens verliespartij uiteindelijk bij een jonge groep. Die uiteindelijk is gedegradeerd. Vorig jaar een heel zwaar jaar gehad. Ja, ik had dit niet anders al verwacht. Ik bedoel, onze doelstelling is echt handhaven. En daar gaan we nog steeds voor.
Nee, maar niet dat je op de training van alles zag gebeuren. Dat je dacht, hoe kan het opeens laks? Dat,
Nee. Dat uiteindelijk, de opkomst was nog steeds gewoon goed. De training was kwalitatief ook gewoon goed. De inzet was goed. Alleen ja, op dat moment zie je toch bepaalde foutjes die ze daarvoor niet maakten. En ik moet ook zeggen, we kwamen Capelle tegen de 8e wedstrijd. Ja, hele goede ploeg. En die wonnen terecht. En ik zie hun wel echt als de grootste titelkandidaat van deze klasse.
Je bent nog maar 30. Ja. Bij tal van clubs gespeeld. Douwendaal, Veren, Terneuzen, RCS, Vlissingen, Goes. Willekeurige volgorde noem ik ze op. Misschien dat ik er nog even vergeten ben. Wat voor speler was je zelf? Ik heb al heel kort tegen je gespeeld. Toen was je al een beetje het spelen, trainen volgens mij.
Ja, klopt.
Linkerbeentje?
Linkerbeentje inderdaad. Waar ik vroeger vooral veel werd gebruikt is een beetje op middenveld en dan met diepgang. En meestal als de spits dan uitzakte, dan was ik degene die er overheen klapte. En wel gewoon van werken. Lekker hard werken, maar ook wel gewoon mijn doelpuntjes mee kunnen pakken.
Ja, en dat ook in de hoofdklasse jaren volgens mij.
Van ja, klopt. En, bij Goes in de hoofdklasse nog een jaartje gespeeld en daarna ben ik inderdaad naar Vlissingen gegaan.
Ja, en bij Vlissingen, Tech Vlissingen. Zeg jij dan? Wat zeg jij dan?
45 minuten lang met een gebroken knieschijf voetballen. Ja.
Hoe dan?
Ja, als ik eraan terugdenk, dan weet ik het nog steeds niet. Ik weet nog goed, de rechtsback van hun, die speelde de bal te ver voor hen uit. En wij speelden in een 4-1-3-2. En ik was dan de linkshangende middenvelder. En ik zie dat hij de bal te ver voor zich uit speelt. Dus ik sprint op mijn allerhardst en ik zet een sliding in liggend om hem voorbij te tikken. En dan op te staan en er voorbij te gaan. En hij zet ook een sliding en dan hij raakt mij vol op mijn knie. Nou goed, ik heb wel een klein beetje verzorging toen gehad. Uitgelopen en het was 2 minuten daarna was rust. En
dan zou je zeggen, dan wordt die knie helemaal.
Ja, dat klopt ook. Dus Ruud Pennings was toen de trainer. Die zei, Lorenzo, ga even naar de fysio hier in de kamer. Daarnaast blijf even in beweging. En een beetje tijgerbalsem opgesmeerd. En ik dacht, het gaat wel. Nou goed, tweede helft gestart. En we speelden een ontzettend goede wedstrijd. En het grote tactiel van de centen vooral. Was toen ook mede koploper. En na 15, 16 minuten begin ik toch zwaarder te lopen. En het voelde een beetje alsof ik zo'n gevangenisbal van die tekenfilms, weet je wel. Of ik een bal achter me aan heb slepen. Maar uiteindelijk toch nog de wedstrijd uitgespeeld. En toen kwamen we na 2,5 uur in de bus terug van Tiel in Vlissingen aan. En ik heb mijn fietsje toen maar laten staan, want dat ging gewoon echt niet meer. Nee, dat was einde verhaal. En toen ben ik met Milton Roemeratu samen nog naar de hap gereden van... het gaat niet, Milton, kan je me alsjeblieft brengen? En toen zei ze van, ja, als je 90 minuten nog hebt kunnen voetballen, of 45 in dit geval, dan zal er niks zijn. Hier heb je een drukverbandje en hier heb je wat paracetamol. En daar doe je het maar even mee. Dus ja, zo ben ik naar huis gegaan. En uiteindelijk toch nog bij de orthopeed terechtgekomen. En toen was het foute boel.
En maar gerevalideerd. En bij je eerste training?
Ja, schoot hij weer uit de kom. Ja,
niet schaaf uit de kom.
Klopt. Ja, vrij bizar. En ik heb dat jaar ook helemaal niet meer gevoetbald. Dat was gewoon einde
van. Was dat ook het einde van je loopbaan op dat niveau? Want je bent nog maar 30. En ja, dan denk ik van, er is het een en ander misgaan qua blessures. Dan had je misschien nog gevoetbald.
Toen de tijd was Vlissingen natuurlijk alleen de zondag. En toen hadden ze geen tweede elftal. Ik kwam toen terug na 3/4 jaar blessure. En dan moet je de keuze maken van, ja, ga ik bij Vlissingen blijven? Ik mocht blijven. Ruud, die wou me er graag bijhouden. En ik had zelf het gevoel van, ja, als ik dat doe, dat kan wel. Maar als ik nou geen minuten maak, waar moet ik dan mijn minuten gaan maken? Ja, toen de tijd leerde ik mijn huidige vriendin kennen. En haar vader was voorzitter van Veren.
Ik dacht al, hoe is die beland bij Veren?
Ja, ja, en Jurriaan Peterson, die speelde toen ook bij Vlissingen. Die ging ook toen naar Veren. En toen zei ik tegen hem, weet je wat ik doe? Geef me maar een overschrijfformulier, regel dat maar voor me. En dan ga ik wel lekker met je mee en dan ga ik lekker op wat lager niveau. Toen de tijd nog derde klasse spelen. Mm-hmm. En dan ga ik wel kijken wat het me nog brengt. Want ik weet überhaupt niet hoe ik terugkom na zo'n blessure.
En daarna de stap nog hoger opgemaakt? Of bij
ik was bijna naar je club gegaan. Axel heb ik met Kees Westerwele toen de tijd gesproken. Goed eerste jaar wel gewoon gehad. Echt weer wedstrijd fit geworden. En toen ben ik nog naar Terneuzen gegaan uiteindelijk. Omdat Michel Leonard daar zat. Die speelde toen derde klas zondag.
Maar ging Robin de Pachter en
Robin de Pachter en Bob Maar. Ja, die ken ik natuurlijk ook allemaal vanuit van het voetbalwereld. Steven Visser. En we hadden een autootje vol vanuit deze kant. En dan gingen we naar Terneuzen toe inderdaad. Uiteindelijk is het niet meer goed gekomen. Of tenminste niet goed gekomen. Andere prioriteit ook in het privéleven met kindjes. En toen heb ik na een half jaar gezegd van Terneuzen. Het is mooi geweest. Ik ga lekker terug naar Veren. En ik hou er mee op hier.
Altijd al een idee geweest van trainer, dat lijkt me wel iets.
Ik ben altijd wel jeugdtrainer geweest. Ook in de jeugd van SCS deed ik eigenlijk toen ik in het eerste speelde al jeugdteampjes trainen bij SCS. Maar dat uiteindelijk zo snel kwam, dat had ik nooit verwacht natuurlijk. Ik heb een zoontje die voetbalt. En bij Zalandia Middelburg voetbalt hij dan. En daar is de regel, je moet vrijwilligerswerk doen. En dat vind ik ook niet meer dan normaal. Dus ik ben daar begonnen met de JU6 toen de tijd gaan trainen van mijn zoontje. En uiteindelijk heb ik via hun de mogelijkheid gekregen tot mijn trainingsdiploma te halen. De UEFA-C, TC3.
Tegenwoordig is het weer anders, maar ja, die heb ik ook nog even niet paraat.
Ja, en uiteindelijk ben ik er eigenlijk zo ingerold inderdaad. En dat bevalt eigenlijk wel heel erg goed.
Straks verder over die trainingscarrière. Ik kan nog even je spelerscarrière afronden. Want het voor de uitzending even over podcast die we allebei luisteren. Je bent een grote fan van de Kort Podcast.
Ja,
je hebt veel clubs gehad, met veel spelers gespeeld. Nou, bij de Kort Podcast zeggen ze altijd, als je nou spelers moet kiezen voor de rondo, wie zou je dan kiezen? Die vraag ga ik ook aan jou stellen.
Ja, en hoeveel namen wil je dan horen?
Een stuk of vier.
De eerste is Ferry Alfons. Grote leider van Vlissingen toen de tijd. Ja, daar luister je naar. Had niemand tegen wat in te brengen.
Ik was jeugdspeler, maar hoe kreeg ik daar toch eens een schop van de eerste training? Zo in Jels het wel, hè? Denk voor een rondo een lekkere pittige.
Hij maakte korte metten met je. Ja. Was jij inderdaad jong. Maar wel bij ons dan altijd wel op een verre manier. Ik weet nog goed dat we dan op de training waren. En hij trainde toen een tijd wat minder. Hij was wat ouder geworden. En we hadden toen een rondootje. En als je dan eigenlijk de kantjes ervan afliep, dan ging hij wel even in het midden staan. En dan, nou ja, goed, dan liet hij wel zien hoe het moet, zeg maar. Dus dat zal wel echt een van de eerste zijn die ik mee zou laten doen. Milton Roemeratu. Echt een geweldige verdediger, geweldige voetballer. Zo nonchalant, maar zo goed.
Met het stokje in zijn mond.
Dat is Renzo.
Oh, dat is Renzo, dat is Renzo,
dat is
Renzo,
zijn broertje. Maar Milton, die speelt nu nog bij Vlissingen. Mm-hmm. En, ja, geweldige voetballer. Heel nonchalant. Rent altijd maar 1% harder dan de tegenstander. En ook qua balgevoel. Geweldig. Echt geweldig. Uit mijn RCS-tijd, toen ik mijn debuut maakte, denk ik dat ik best wat Chokzai zou doen.
Grote spits.
Grote spits. Maar een techniek waar je u tegen zegt. Ook echt een hele goede voetballer. En
altijd het kraagje omhoog volgens mij.
Kraagje omhoog, zeker weten. Ja, en probeer die maar eens van de bocht. Dat lukte niemand hoor, echt niet.
Beetje zoals Bobby.
Ja, absoluut. En uit mijn goestijd, Gert-Jan van Leijden, grote leider. Toen de tijd in mijn goestijd, geweldige voetballer. En die maakte echt wat verschil bij ons toen de tijd.
Nou, dat is een leuk groepje bij elkaar. Van Leijden volgens mij zou weer plannen hebben om te gaan voetballen bij Douwendaal onder de nieuwe trainer.
Ik sprak hem met een borreltje op met kerstnacht. En toen was het inderdaad van, ik ga weer lekker een potje voetballen bij SC Douwendaal. Dat stond leuk in de planning, dus ik ben benieuwd of hij dat daadwerkelijk ook echt gaat doen.
Ja, opmerkelijk, van trainer weer naar de speler.
Ja.
In januari 2023 nam je het stokje over van Danny Magito, interim trainer. De club stond stijf onderaan. Eigenlijk wist iedereen bij Veer al, we gaan degraderen. Of zeg ik dan iets heel geks?
Nee, absoluut. Dan zeg ik precies het juiste.
Je kreeg geen sportieve doelstelling mee, dat zegt al genoeg dan.
Nee, je moet Veer als echt als een dorpsclub zien. 60 leden en senioren en daarvan spelen er misschien 40 echt elke zaterdag. En de rest is een beetje recreatief en als het echt nodig is. En ik werd toen gevraagd om de club uiteindelijk te helpen.
En je had nog helemaal geen ervaring als trainer, jeugdtrainer?
Inderdaad, nog geen ervaring als hoofdtrainer. Ik moet wel zeggen dat de speler die ik toen bij Veren was, dan hadden we wel de vrijheid om ook een beetje de lijnen uit te zetten. En uiteindelijk ook wel een klein beetje We deden het vooral samen met de trainer. Mm-hmm. En dat werkte goed. Maar ik had helemaal geen ervaring als trainer, inderdaad. Klopt.
En hoe ga je dan beginnen?
Ja, uiteindelijk heb ik gezegd van, weet je, wat willen jullie, wat verwachten jullie van me? En toen was het inderdaad heel duidelijk van, maak er gewoon weer een team van. En we moeten eigenlijk richting volgend jaar kijken. Want we willen niet dat heel de team uit elkaar wat er weggaat. Ja, prima. De groep zat toevallig toen ook in de kantine. Nou, toen heb ik als eerste voor de groep gestaan van, als jullie willen dat ik het doe, dan wil ik dat nu horen. Maar dan gaan we het ook met z'n allen doen. En dan eigenlijk stond iedereen daarachter. Ze kennen me natuurlijk ook wel allemaal. Dat is ook wel net wat makkelijker. Nou ja, goed, duidelijke regels gemaakt van, als we iets gaan doen, verwachten jullie op de trainingen, verwachten jullie bij de wedstrijden, gewoon een stukje discipline weer terugbrengen die gewoon weg was.
Ja, competitie-elementen toevoegen aan de trainingen?
Vooral aan de trainingen. We wisten uiteindelijk dat we op zaterdag heel weinig zouden winnen. Of tenminste, je gaat er natuurlijk altijd wel in om te winnen, maar die klasse was gewoon op dat moment te zwaar voor een club als Veren. Nou ja, goed, dan gaan we het op de trainingen doen om het leuk te houden, om het toch een stukje competitie-element erin te houden en uiteindelijk ook weer die winnaarsmentaliteit weer naar boven te halen bij die mannen.
Maar de verliezers moesten koken, dat soort dingen zocht je te zien.
Ja, zeker.
Ja, maar toch gebeurde er nog iets vervelends vorig jaar, afgelaste wedstrijd tegen Douwendalen.
Ja, griepepidemie en... Ik
kon geen elftal op de been brengen.
Nee, ik had 6 fitte spelers en ik zou zelf dan ook gaan voetballen weer. En dan Jurian, die had griep, die zou dan met griep dan maar op de bank gaan zitten. En dan had ik er 7 van de onder 17 mee moeten nemen. Om dan met 13 man weg te kunnen gaan. Ja, dat kan gewoon niet. Dat gaat alle dingen te buiten. Dat kan gewoon niet. Je kan niet met 13 man weggaan waarvan de 6 onder 17 zijn. Dat bestaat niet. Mm-hmm. Dus uiteindelijk voorzitter opgebeld van, ja luister, wat wil je mee? Ik vind het niet verantwoord. Ik heb liever dan op dat moment, ja toch, dat we moeten zeggen, we komen niet. Dan dat we wel gaan en dat we er met 30-0 vanaf worden geschoten.
Ja, en je mocht je verhaal doen inderdaad. Las ik in de artikel.
Ja, klopt. Ik heb voor de groep die week daarna gestaan van, ja luister, toen de tijd was er best wel een kloof gecreëerd tussen Veren 1 en Veren 2. Veren jongens van het tweede wou niet meer voor het eerste spelen. Dat hoort natuurlijk überhaupt niet in een club thuis. Maar je hoort het tegenwoordig steeds wel vaker. Jongens die bewust stap terug kiezen. Maar goed, voor de club als Veren kan dat gewoon niet. Dan ben je gewoon ter dode opgeschreven. Nou goed, mijn verhaal kunnen doen en ook gewoon mijn emotie erbij kunnen geven. Van ja, ik stap hierin voor de club, niet voor mezelf. Help mij daar dan ook in. En goed, uiteindelijk is dat niet meer gebeurd, gelukkig.
Ja, een stukje mentaliteit terug kunnen brengen. Je zei van, ik geniet nu zelfs soms van nederlagen. Leg je even uit.
Ja, nou ja, goed. Vorig jaar, als we verliezen, vond iedereen het prima natuurlijk. En was de muziekbox aan, een biertje erbij. En we gaan de kantine in. En nu is het, hoe kunnen we nou verliezen? Wat hebben we er nou aan gedaan om uiteindelijk die wedstrijd uiteindelijk niet over de streep te kunnen halen? Dat soort kleine dingetjes. Ze balen gewoon weer van verliespartijen. Ja, dat is vorig seizoen helemaal niet geweest. Dus dat is voor een trainer zijn. En zeker nu het weer een doelstelling meekrijgen. We voetballen weer voor iets. Ja, dan is het toch wel fijn dat je ook je spelers wel balen van een verliespartij. In plaats dat ze lachend en gierend de kantine ingaan voor de derde ronde te winnen. Ja. Liever niet.
Dan heb je stijgende lijn te pakken en dan besluit je toch te gaan vertrekken. Was die keuze moeilijk of niet? Want we komen er zo op, je zoontje gaat naar PSV.
Ja,
het was echt niet meer te combineren? Of?
Nou ja, ik heb nog 2 andere kinderen. Dus ik heb een jong gezin. Ik vind voetbal, ik ben echt voetbalgek en ik hou er echt enorm van. Alleen ja, mijn zoontje gaat naar PSV toe. Dat betekent 3 keer in de week, maandag, dinsdag, donderdag, moet hij gaan trainen. Ja, zie dat maar eens te combineren met een eerste elftal wat normaal gesproken altijd op dinsdag en donderdag traint. Dat wordt toch wel een lastig verhaal dan op dat moment. Nou ja, goed, wij hoorden in november dat hij definitief mocht komen bij PSV. Nou, toen hebben we het nog een klein beetje uitgesteld. Ajax meldde zich nog voor hem. Dus ja, mijn clubje, ik bedoel, dat is ook wel vaker in de podcast gezegd. Ik heb een seizoenskaart bij Ajax. Hij is kind aan huis in de arena. Ja, dan is toch wel de vraag van, oké, wat doe je daarmee? Nou goed, uiteindelijk bleek dat echt onhaalbare situatie, want dan zou we moeten verhuizen en dan zou we richting Amsterdam moeten.
Het verhaal Eli Grootvaam.
Ja, absoluut.
Vlissingen.
Klopt. En en dan moet je ook voor jezelf afwegen, wat gaan we doen? Ik pak de maandagavond training, moeders pakt de dinsdag en opa pakt de donderdag bij wijze van. Ja, en wat doen we dan met de andere 2 kinderen? Die willen mij ook nog wel eens natuurlijk door de week een keer zien of dat papa hun een keer op bed legt. Ja. Dat was gewoon niet haalbaar. En dan moet je gewoon een eerlijk besluit nemen. Voor de club, maar ook voor mijn eigen gezin en voor mezelf. Dan moet je gewoon zeggen dat het gewoon niet meer gaat.
Komt er voorlopig even een einde aan jouw voetbal-trainingscarrière. Jullie spraken elkaar trouwens voor het eerst in 2011. Kun je dat nog herinneren? Interview voor de krant?
Nee.
Ik ook niet. Ik kan het ook niet herinneren.
Nee.
De Groot staat waar hij wil staan, was toen de kop in het artikel. Maar ja, De Groot staat nu even op het voetbalveld nergens meer, behalve dan langs de kant. Want je zoontje gaat naar PSV, Jesaja, zag ik het goed?
Jesaja.
Die naam die moeten we dus onthouden voor later. Hoe komt een zevenjarige jongetje uit Middelburg? Hoe je volgens mij?
Ja, klopt.
Hoe komt hij in hemelsnaam terecht bij PSV en op de radar bij Ajax en misschien wel andere clubs?
Ja, andere clubs zijn niet concreet geweest of daar heb ik in ieder geval niks van vernomen. Hij voetbalt eigenlijk altijd een jaar boven zijn eigen leeftijd. En we hebben toen de tijd een keer op een tiktoernooi in Hoge Heide heb je een indoor kunstgrasveld. En dat was toen een toernooi.
Het tiktoernooi is de naam van de voetbalschool volgens mij.
Ja, klopt. Ja. Ik durf niet helemaal te zeggen wat dat is. Maar goed, daar speelden we dan tegen Brabants hoofdklasses. Want in Zeeland heb je geen hoofdklasse. Te ver weg. Mag je niet te veel verrijden in de JO8 leeftijd. Dus dat is allemaal moeilijk. We hebben daar met de kersttoernooi een keer aan meegedaan. En toen vielen er twee jongetjes bij ons op. Waaronder dan mijn zoontje. En die is toen een keer uitgenodigd door een voetbalschool uit Steenbergen. En dat bleek dus achteraf een jeugdscout van PSV te wezen. Die op het tiktoernooi dan hem had zien spelen. Toen is het balletje gerollen. We zijn een keertje wezen trainen. Mm. En toen is de welbekende Pieter Rijk inmiddels in Zeeland aan het werk gezet. En die heeft een wedstrijd.
Die is nu scout bij PSV, hè?
Ja, klopt. Ja.
Nog dus, leiding bij JVZ geweest, onder andere.
Ja. En die heeft toen 6-7 wedstrijden uiteindelijk van Chia bekeken. En daardoor is een uitnodiging. En vorig jaar februari hebben we binnengekregen voor september in 2023. Dus,
En dan ook Ajax. Hoe komt dat dan weer?
Ja,
nee.
Mijn zoontje die voetbalt op zondag bij Skills & Control. Een techniektraining en dat doet hij eigenlijk elke zondag. En de jeugdscout is ook bekend hier zo bij RCS. Ik kreeg ineens een hele rare vraag van Romé Goeleman. Daar ben ik ook heel goed mee, ken ik goed. En ineens was het van, ja, wat voor positie is die? Hoe oud is die? Welke maand is die? En uiteindelijk, de dagen daarna hoorden we toch wel in het wereldje heel erg klein. En hoorde ik al via van, het kan wel eens zo wezen dat je Chia door Ajax wordt bekeken. Mm-hmm. Uiteindelijk kwam het toen, denk ik, na die Skills & Control training op woensdag in de PZC. Onder andere van dat hij naar PSV mocht. Omdat ik dan een interview had gehad. En toen werd hij die zaterdag weer bekeken. En toen appte ik Romeo van, ik begreep dat Ajax misschien wel eens had kunnen komen kijken. En toen zei hij, ik mocht het eigenlijk niet zeggen. Dus ik heb het echt verborgen
discreet,
gehouden. Discreet. En ik hou er helemaal niet van, want dan moet ik tegen je liegen. Maar goed, dat kan ik hem natuurlijk ook niet verwijten. Helemaal niet zelfs. En toen bleek het inderdaad dat ze die zondag in eerste instantie bij Skills & Control waren bezig kijken. En de zaterdag erop bij Zalandia Middelburg. En toen had ik zondag inderdaad Peter Mutsers van Ajax aan de lijn over dat ze toch wel interesse hadden voor een stage traject.
Dus, gaat jouw hart al sneller kloppen als Ajax ziet?
Vooral die van Daniel Wissel natuurlijk als eerste. Dat is altijd wel leuk. Dat is de eerste tegen wie ik dat dan zeg. En daar hebben we het dan wel inderdaad over. Maar ook van mij natuurlijk. Ja, ik heb er niet voor niks een seizoenskaart.
Hij gaat altijd mee, je zoontje?
Heel vaak wel, ja. En als ik dan niet kan, dan zegt hij, dan kan ik toch wel met Daniel mee. Dus die is wel ook echt Ajax-fan. En heel zijn kamer is ook in het Ajax-shirt geverfd. Dus ja, dan gaat zijn hartje ook wel sneller.
Hij is op stage geweest ook bij Ajax, daadwerkelijk?
Op het moment dat wij uiteindelijk de uitnodiging kregen van Ajax, hadden wij net die week daarvoor hadden we te horen gekregen dat hij definitief naar PSV mocht. Toen hebben we in eerste instantie gezegd van, we zeggen nog geen ja tegen PSV. Omdat hij dat zelf niet wou. En hij wou echt stage lopen bij Ajax. Alleen, wat dat dan doet met een zevenjarig ventje, hij had toch keuzestress. Vond het heel moeilijk. Hij kende al jongens bij PSV. Waar doe je dan uiteindelijk goed aan als ouders? Ik bedoel, het is überhaupt al een hele moeilijke situatie. Wat is überhaupt goed voor een jongen van 7 om nu al bij PSV te laten voetballen? En uiteindelijk hebben we, na 2 dagen heeft hij zelf de knoop doorgehaald van, papa, ik wil toch niet verhuizen. Laat me dan maar lekker naar PSV gaan.
Was het überhaupt de optie dan voor jullie geweest? Om de stap te wagen?
Als voetbalvader zeg je ja. Ik bedoel, ik heb zelf als voetbalvader heb ik echt alles voor over. Alleen dat moet ook realistisch zijn.
Ja, je bent accountmanager, je reist toch door heel zuidelijk Nederland.
Gebied loopt tot met Tilburg inderdaad. Ja. Kijk, voor Amsterdam moet je dan verhuizen. Dan gaat dat ook wel op je werk neerslag hebben. Want dan kan je niet meer in dat gebied rondrijden. En bij PSV ligt dat toch wel wat anders. Alleen goed, ik zelf als voetbalvader zou zeggen, we pakken onze spullen en we gaan verhuizen voor Ajax. Alleen ik heb ook nog 2 andere kindjes. Ik bedoel, die zijn net zo belangrijk als dat de Sia voor me is.
Ja.
Dus Uiteindelijk was het geen haalbare kaart. En PSV, dat is in principe dan beter te combineren.
Ja, maar het was wel, we hebben ook met je vriendin waarschijnlijk besproken van, we gaan het wel gewoon doen. Of misschien wachten we nog een jaar. Dat is best wel lastig, want ik vraag het ook voor andere ouders die deze situatie zouden komen. Het is niet zo'n beslissing die je 1, 2, 3 eventjes neemt.
Nee, überhaupt als je het stage traject al aangeboden krijgt, dan ga je voor jezelf wel afvragen, van, moeten we dit doen? Want een jongen die van voetbal houdt.
Het kan ook een teleurstelling zijn van hij mag niet.
Nou, dat inderdaad. Maar ook, wat als die wel mag en je zegt eigenlijk nee, het is niet haalbaar. Wat doe je dan met zo'n jongetje? Nu heb ik geluk dat mijn vriendin ook uit het voetbalwereldje komt. Oud-voorzitter is de vader. Dus ze is wel bekend met het voetbalwereldje. En uiteindelijk hadden we zoiets van, als we een stage direct aangaan, dan moeten we hem ook de kans geven mocht hij wel door zijn. En uiteindelijk heeft dat voor ons doen besluiten dat we gewoon, we hebben liever spijt dat we het wel hebben gedaan en dat we na over een half jaar, gaan we niet vanuit, moeten zeggen van, het is toch niet wat het is. En het is niet haalbaar voor ons als gezin zijn en we halen hem terug naar Zeeland. Ja. Dan dat we spijt hadden dat we het uiteindelijk niet hadden gedaan. Dus dat was uiteindelijk de grootste overweging.
Maar zo'n mannetje van 7, ik probeer het even voor te stellen, heel zijn kamer hangt vol met Ajax-spullen. En ik kan naar PSV. Is die switch nu al gekomen van, wow, PSV toch ook wel een leuke club?
Ja,
of was het volgende week, is het natuurlijk Ajax-PSV?
Ja,
hoe gaat het dan in huizen, de Groot?
Ja, dat is wel leuk. Want ik heb het dan natuurlijk met Daniel er ook over. Van, 3 februari is het. En zei die kleine, weet je wat we doen? Zullen we dan niet gewoon een keer in het uitvak zitten? En dan ben ik wel gewoon voor Ajax, maar dan gaan we wel in het uitvak zitten. Ik zei, ja, dat gaan we natuurlijk niet doen. Maar dat zijn natuurlijk wel grappige dingen uiteindelijk. En we hebben dan nu ook het rooster een beetje doorgekregen van PSV, wat de bedoeling is. En het is de bedoeling ook dat zijn mentor bij ons thuis komt en dat hij dan een dagje mee naar school gaat. Maar ook kijk, oké, hoe ziet jouw kamer uit? Dus hij heeft nu anderhalve week geleden gezegd, ja, papa, mama, ik hoef geen Ajax-kamer meer, maar doe maar gewoon een voetbalkamer. Want als mijn trainer komt, of mijn mentor, dan moet dat dan natuurlijk wel een klein beetje neutraal wezen. Ja, dus
ik kom binnenkort aan de klus.
Ja, dat is niet anders. Ja,
maar goed, die begeleiding vind ik nog wel interessant. PSV stuurt dus iemand langs bij jullie. Zijn er nog van zulke voorbeelden? Ja. Ja, want het is toch iemand die haalt hem. Hoe lang zitten jullie in de auto naar Eindhoven? Anderhalf uur?
Ja, hij traint in Gilsen, dus dat is een uur en een kwartier. En daar traint hij dan op de maandag, de dinsdag en de donderdag. En op de zaterdag, de wedstrijddagen, dan moet hij wel naar de hertgang.
Oh, dat is gek dat de jeugd van PSV dan niet op de hertgang traint.
Ja. Nee, ze hebben fundamenten. Dus dat is voor ons een voordeel. Uiteindelijk hebben ze 3 fundamenten, of 4, met Eindhoven erbij. Linnen, Rosmalen en dan Gilsen. Gilsen is dan voor ons het dichtstbijzijnde. En daar trainen dan de onder 9 en de onder 10 samen. Mm-hmm. Maar dus het kan ook wezen dat hij is volgend jaar onder 9, dat hij maar met 3 of 4 van de onder 9 traint en de rest is onder 10.
Om zo de afstand te verkleinen.
Ja, afstand die leeftijd. Inderdaad. Okay. En dan uiteindelijk de wedstrijddagen zijn dan wel op zaterdag gewoon.
Ja. Zijn er meer jongens uit de regio dat je weet? Of?
Nee, nul. De dichtstbijzijnde die ik nu weet, die dan voor volgend jaar is aangenomen, zal al wel weer onder 10 spelen. Dat is iemand uit Roosendaal. En je hebt er dan wel bij de huidige onder 12, heb je er wel 2 van vanuit Zeeland zitten. Alleen ja, vanaf de onder 13 gaat alles fulltime naar de hertgang toe.
Ja, ja.
Dus die zien we straks ook niet meer.
Nou, dat vroeger had je Karim Balani en John Schot. Kom even bij mij naar boven als PSV. Ja. Maar goed, als voetbalvader ga je hard natuurlijk sneller kloppen van zoiets. Ik snap het wel, als zal je ook reacties misschien krijgen van wat gaan jullie doen? Denk je dat mensen dat niet in je gezicht
dubbel
zeggen?
Jawel. Mensen durven er wel wat van te zeggen, maar het is natuurlijk allemaal heel dubbel. Wat ga je doen met een jongetje zo snel, zo vroeg? Vanuit Zeeland weghalen om daar te gaan voetballen. Alleen het probleem is, hij is nu 7. Hij speelt nu op dit moment in de onder 11 van Zeelandia in Middelburg. Hij is vroeg doorgeschoven. Nou ja, dat is prima natuurlijk. En met nog een aantal. Alleen hij voetbalt nu met jongens samen die in groep 8 zitten, die naar het voortgezet onderwijs gaan. Is dat dan gezond?
En hij zit in groep 4 of zo.
Hij zit in groep 4, ja. Dus ja, dan is er wordt heel vraag, is het gezond om nu al een jongetje van die leeftijd bij een BVO-club te laten voetballen? Maar is het wel gezond om een jongen van 7, hoe ouder die en hoe verder die komt, dus dat zou betekenen dat hij volgend jaar misschien wel naar de onder 12 zou moeten gaan. Ja, dat is ook niet realistisch.
Totaal andere levensfases dan zijn
puber
in de teamgenoten.
Fysiek vind ik dat ook. Ik bedoel, het moet wel veilig en verantwoord zijn uiteindelijk op het veld. En nou, dan ga je een beetje wik en wegen. Bij de JVZ kennen ze hem natuurlijk ook wel. Ik bedoel, uiteindelijk is de JVZ daarvoor in het leven geroepen. Alleen die beginnen vanaf de onder 11 in de onder 12 competitie. Ja, dan hou je toch dat leeftijdsverschil. Ja, wat ga je tegen de jongen zeggen? Je speelt nu in onder 11. We gaan je volgend jaar gewoon in de onder 10 weer terugzetten. Om maar een beetje bij je eigen leeftijdscategorie weer te komen. Ja, dat kan natuurlijk ook niet.
Lijkt me interessant om dit gesprek over een jaar of 1, 2 nog eens te volgen. En hoe dat allemaal zich ontwikkelt.
Ja.
Nog iets wat jullie kwijt willen, mannen? Kijken jullie allebei? Dan,
denk het zo niet. Nee,
hebben we de tijd weer mooi volgepraat. Bijna 50 minuten onderweg. Dus deze maandagochtend. Ja. Dan zijn we er doorheen. Volgende week, Veren Kruiningen. Voorspelling?
2-1, Veren.
2-1, Veren. Een aantal duels. Prusse Boys heeft ook nog een interessant duel op programma. Spelen tegen VVC 68, de koploper. Een inhaalduel. En bij winst kunnen ze zomaar de voornaamste belager worden. Wel interessant. Ja. Hoek uit naar Groene Ster. Groene Ster dat gedeeld laatste staat. Kloetingen neemt het op tegen een middenmotor OSS. En Goes mag het opnemen tegen een degradatiekandidaat HVCH. Even de draad weer oppakken daar, de mannen van Dennis de Nooier. Mannen, bedankt voor jullie tijd. Luisteraar, bedankt. En graag tot volgende week.
Ik denk dat je een soort van tweespalt had tussen de mensen die ons cool vonden en de mensen die het cool vonden om ons te haten.
Maar ik kan me nog levendig de eerste vier tellen herinneren. Dat ik heel goed besefte zo van, met deze tikken bepaal ik volgens mij wel een toekomst.
Kijk, als we dingen heel anders hadden gedaan, dan was dit niet gebeurd.
Als we ooit klaar zijn en ik moet de vijf hoogtepunten van onze carrière noemen, is dit er één van.
30 jaar Bluff. De verhalen die je nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. Dit is de podcast 30 jaar Bluff. Waaraan we verdwijnen. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast-app.